Je luistert naar de Kriton Podcast. De podcast die accountants, auditors en andere financieel professionals helpt hun prestaties te verbeteren. Welkom bij de tweede aflevering van de Kriton Podcast. Fijn dat je luistert. Bij onze eerste aflevering hebben we het gehad over het PE-portfolio. En in deze aflevering gaan we in op fraude met de steunmaatregelen. Mijn naam is Remco van der Akker, adviseur en trainer bij Kriton. En de gast van deze aflevering is mijn collega Juri Friedman. Hij is specialist op het gebied van fraude, corruptie, niet naleving van wet en regelgeving, witwassen en terrorismefinanciering. Welkom Juri.
Dankjewel Remco.
Nou, als eerste wil ik graag aftrappen met het feit dat je eind januari hebt geholpen bij de MBA Helpt webinar over de fraude bij de steunmaatregelen. Kun je daar een korte samenvatting geven wat daar besproken is?
Jazeker kan ik dat. De UWV zat onder andere aan tafel en ook de inspectie van SZW, Sociale Zekerheid en voor Werkgelegenheid. Ik hoop dat ik het in één keer goed zeg, want al die afkortingen, het duizelt ervan. Maar fijn, bij het UWV hebben ze een top 3 meldingen gemaakt en daar zien ze vooral gedeeltelijke betaling van personeel. Dus denk bijvoorbeeld dat personeel wel salaris krijgt, maar dan vervolgens naar de pinautomaat moet gaan en dan contant geld opneemt en dat weer aan de baas terug moet geven. Nou, dat is er eentje die voorkomt. En een ander is het uitstellen van omzet. Oftewel, dat is wel de grootste ook meteen. Dat je dus gewoon de omzet verschuift naar een latere periode. Zodat je omzetverlies groter lijkt dan dat werkelijk is.
Ja.
Ja, en een ander is nog een hele bijzondere. Van bedrijven die in een sector zitten die eigenlijk nauwelijks invloed hebben van de coronacrisis. Dus ze hebben wel een daling, maar geen forse daling. En is het dan heel gek dat bedrijf dan wel meer dan 20% omzetdaling heeft gehad.
En je noemde net al dat uitstellen van die omzet. Eigenlijk is het een soort manipulatie van de omzet. Ja, hoe kun je dat überhaupt doen? Hoe doe je dat?
Nou, dat is heel eenvoudig. En er zijn zelfs meerdere methodes voor. Op dit moment ben ik een soort van fraud tree aan het schrijven voor de nou steunmaatregelen.
Okay.
En daar komt deze natuurlijk prominent in voor.
Ja.
Maar als je echt gaat kijken naar hoe kun je omzet uitstellen. Nou, ten eerste kun je dus bijvoorbeeld de goederen wel leveren in de maand mei. Maar dat je besluit de factuur pas later op te stellen. En dan verantwoord je de omzet pas op het moment dat jij de factuur hebt gestuurd. Nou, een andere truc is nog dat jij de levering zelfs uitstelt. Tot na die periode. Maar goed, dan moet de klant het natuurlijk wel mee akkoord gaan. Maar ja, okay. Je kan altijd nog zeggen van, ik stuur je al wel alvast de factuur, maar de goederen, of betaal me maar alvast, maar dat je dan parkeert of zo, hè, vooruit ontvangen omzet.
Ja, dus alle tussenrekeningen moeten we in de gaten gaan houden als accountant.
Ja, de overlopende posten die te maken met omzet lenen zich hier goed voor. Ja. Ja.
Je had het net over die fraud tree. Is dat een soort, moet ik dat zien als een soort beslissingsboom?
Nee, niet als een beslissingsboom. Ik maak in de training altijd de vergelijking met de biologie. Want ik kan me nog herinneren toen ik in de tweede klas zat van het middelbaar onderwijs. Hè, dat in biologie heb je ook zo'n hele mooie boom. Van dat je alle levende organismen sorteert. Dus denk aan de zoogdieren, de weekdieren, de geleedpotigen en naar. En nou, zo hebben we binnen het fraudevak, heeft de ACFE, een beroepsorganisatie, die veel met fraude opsporing bezighoudt, die heeft ook een fraud tree gemaakt. En ik maak hier een variant op die specifiek ingaat op de steunmaatregelen.
Okay, helder. En wat kunnen daar accountants in hun werkzaamheden dan praktisch mee?
Nou, het helpt je om frauderisico's te formuleren. Dus er staan heel veel voorbeelden in van hoe zou je nou dus fraude kunnen plegen met de steunmaatregelen. En als jij dadelijk de nauwverantwoording gaat controleren, moet je ook een fraude-risicoanalyse maken. En deze voorbeelden helpen jou om na te gaan denken, kan dit ook mogelijk bij mijn klant?
Ja, nou, misschien, je noemde het al, hè? Je zegt fraude-risicofactoren. Ik zie je altijd in fraude als een risico. Wat is dan het verschil tussen fraude en een fraude-risicofactor? Hoe zie jij dat?
Nou, heel goed dat je dat zegt, want ik merk dat daar nog heel vaak het onderscheid niet goed wordt onderkend in de praktijk. Okay. Maar bij een fraude-risicofactor is het zo dat Je maakt ook onze vergelijking met de branddriehoek. Hè? Je hebt zuurstof, ontsteking en een brandstof nodig. Ja. Nou, bij fraude zeggen we, je hebt gelegenheid, druk en rationalisatie nodig. Dat zijn dan de drie fraudesoorten risicofactoren. En dat maakt dat als die alle drie aanwezig zijn, is de kans op fraude heel groot. Maar het feit dat er gelegenheid is, wil nog niet zeggen dat er ook een dief is. Ik bedoel, ik heb vaker mijn fiets op slot niet op slot gezet voor mijn huis. Ja. Hè? Oh, dan moet ik niet zeggen waar. Want dan gaat iedereen natuurlijk langs mijn huis nu lopen om mijn fiets potentieel mee te nemen. Want ik vergeet dat nog wel eens. Maar als je fiets niet op slot zet, is er gelegenheid. Ja. Maar de volgende ochtend staat mijn fiets er gewoon nog, hoor.
Ja, nee, terecht. En hoe zie je dan die driehoeken in het kader van de steunmaatregelen?
Ja, die is zeker aanwezig. Kijk, de steunmaatregeling aan zich bieden al heel veel gelegenheid.
Ja, hij is heel ruim.
Hij is heel ruim geformuleerd. En hij is natuurlijk onder stoom en kokend water opgesteld. Ja, dat maakt gewoon dat je niet alle hoekjes, alle mazen, kun je niet in één keer dichttimmeren. Mm-hmm. En dat maakt ook, zie je ook de andere kant, dat bepaalde bedrijven ook buiten de boot zijn gevallen. Ja, dat is natuurlijk heel triest. Maar die gelegenheid is er. En bedrijven hebben natuurlijk, die voelen die druk. Mensen hebben de druk om enerzijds mensen in dienst te houden en anderzijds ja, om maar te voldoen aan het criteria om dan die steun te kunnen krijgen. Dus ja, dat biedt tevens ook het bruggetje voor rationaliseren van ja, als ik het niet doe, dan valt mijn bedrijf om, dan kan ik de mensen en hun gezinnen niet meer onderhouden. Mm-hmm. En ja, de buurman doet het ook, dus waarom zou ik het niet mogen doen? Of ik heb toch al jarenlang belasting voor betaald, dus dan mag ik daar nu toch ook wel wat van terugzien.
Klopt, en mooie voorbeelden. En je kunt dan ook zeggen, ja, dat zijn natuurlijk ondernemersvragen. Maar hoe komen die ondernemersvragen dan weer op het bordje? Of in ieder geval, heeft de accountant daar dan mee te maken?
Ja goed, de accountant heeft dus een rol toebedeeld gekregen bij het controleren van de steunmaatregelen. Of dat mm-hmm. voldoet aan het protocol daarvoor, aan een regeling. Dat maakt dat de accountant daar dus een publieke taak heeft gekregen. Worden de gelden nu wel benut voor waarvoor ze bedoeld zijn?
Klopt. En dat zorgt dus ook, omdat de regeling ook zonder stoom en kokend water is opgesteld, zoals je net zei, zorgt dat ook voor dilemma's voor een accountant. Wil je daar iets over toelichten?
Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, aan de ene kant heb je vaktechnische dilemma's. Hè? Dat gaat meer om van hoe moeten we dit verslaggeving technisch nou zien. Ja. Dus denk bijvoorbeeld aan een entiteit die sponsorcontracten krijgt, hè, een sportploeg. Mm-hmm. Heel veel wedstrijden zijn uitgesteld of zelfs afgesteld. En als je dan een sponsorcontract hebt, hoe verdeel je dan nou die omzet in 2020? Hoe verdeel je die nou toe aan die periodes?
Ja.
Ja, dat is dan een vaktechnisch dilemma. Maar het wordt spannender als het ethisch dilemma wordt. En in de MBA-webinar haalde ik een hele mooie casus naar voren die wij hier voorbij hebben zien komen over een culturele instelling. Ja, die kregen ook extra steun van de gemeente. Strikt genomen moet je die omzet dus meenemen als omzet voor je nauwverantwoording.
Ja.
Ja, alleen toen de gemeente die steun gaf, was de nauwverantwoording nog in de maak. Mm-hmm. Ja, en wat gebeurt er dan? Die financiële man gaat de nauwverantwoording opstellen en die komt erachter. Maar wacht even, dit kan toch niet de bedoeling zijn? Dus nu krijgen we minder steun van het Rijk,
ja,
omdat de gemeente ons helpt. Ja, maar hallo, wacht even. Maar ja, we hebben ook een huurdersrelatie. Nou, weet je wat, dan ga ik naar de gemeente toe en dan vraag ik dat ze in een brief wil aangeven dat de extra steun, dat dat een huurkorting is geweest voor het pand dat we hebben gehuurd bij ze.
Ja,
ja, en dan gaat het schuren.
Ja, ja, dat worden lastige discussies. En vooral ook, dat is het belangrijk dat je de discussie met je klant of het gesprek misschien wel met de klant aangaat en daarover ook je bevindingen goed vastlegt. Dan is het een stuk makkelijker als het al jouw bestaande klant is. Hoe zie jij dan ook dilemma's als bijvoorbeeld een nieuwe klant bij jou komt, waarbij jij wel de jaarrekening, of waar nog niet de jaarrekening bij betrokken bent, maar die vraagt wel ondersteuning rondom de hele nauwafwikkeling?
Ja, kijk, er kan natuurlijk een goede, gegronde reden zijn waarom die bij jou komt. Hè? Mm-hmm. Zeker als het een entiteit is die voorheen nooit controleplichtig was, maar nu wel voor de nauw.
Ja.
Ja, dan is het op zich wel uit te leggen. Maar goed, er zijn ook oneigenlijke redenen, om maar even zo te zeggen. Ja, dat noemen we dan het opinion shoppen. Kijk, als het oordeel van zijn huidige accountant niet welgevallig is, ja, dan ga je natuurlijk de boer op, waar kan ik hem dan wel krijgen? Alleen, ja, je zal daar als ondernemer niet makkelijk in slagen, want de accountant moet dan een melding doen bij het UWV als dit gebeurt.
Klopt, klopt. En terechte opmerking. En hoe zie je dat dan als je werkzaamheden gaat doen voor die nauwe afrekening, maar de jaarrekening is... zover ben je nog niet bij de jaarrekening. Dus je wil graag eerder die nauwafwikkeling doen. Hè, en de verklaring daarbij verstrekken. Wat voor verklaring dan ook. Maar de jaarrekening is om wat voor reden dan ook nog niet zover. Hoe pak je dat dan aan als accountant?
Nou, dat is inderdaad een lastige situatie die we regelmatig terugzien. Hè, want vaak zijn er afspraken gemaakt over wanneer de jaarrekening af moet zijn. Ja, en dan ervaar je als accountant heel veel druk vanuit de audit committee of de raad van commissarissen. Noem het maar op. Mm-hmm. Wat je dan moet doen is dat jij, en dan wordt het wel een heel vaktechnisch verhaal, maar in de jaarrekening zit een opbrengstpost, namelijk de nauw-subsidie. Ja. En dat is dan een schattingspost. Dus die zul jij moeten controleren aan de hand van de nieuwe standaard 540. Alleen het lastige is, ja, je kan niks retrospectief testen, want het is voor het eerst. Dus ja, en op baseren op de schatting van het management, dat lijkt me ook lastig. Dus ja, je gaat dus eigenlijk met een andere materialiteit naar de nauwverantwoording kijken. En dat is wel heel gek.
Ja, en terecht. En dat zit dan met name op de controleopdrachten. Hoe zie je dat dan bij samenstelopdrachten?
Bij samenstel, daar heb je misschien nog wel wat ruimte om het wel uit te stellen. Hè? Ja. Maar goed, hangt natuurlijk ook weer van de omstandigheden af. Maar daar loop je eigenlijk tegen dezelfde zaken aan.
Ja.
En het gekke is natuurlijk bij samenstel, hanteer je natuurlijk ook wel materialiteitsbegrip, maar die zal ook weer anders zijn dan de nauwe materialiteit.
Zeker, klopt. Hè? Dus dat maakt het een stukje ingewikkelder, hè? En ook afwijken van wat we normaal gewend zijn in de praktijk. Dus dat is zeker waar. Misschien om dat bruggetje ook te gebruiken, hè? Anders dan in de praktijk. Nog even misschien weer terug naar die nauwafwikkeling, afrekening. Het gaat over de manipulatie van omzet, heb je het over gehad. En welke manipulatie kan er vanuit de klantkant, zie jij nog meer daarin terugkomen?
Nou, verschillende. Kijk, je hebt natuurlijk bij de nauw 1, moet je ook kijken naar de referentieperiode van het jaar terug.
Ja.
Dus dan kun je ook nog, als de jaarrekening nog niet was vastgesteld of gecontroleerd of samengesteld... Mm. Dan kon je nog even vluchtig die cijfers van 2019 omhoog pompen, zodat het omzetdaling daardoor groter lijkt. En dus dat is ook nog een manier. Die zit natuurlijk weer op omzet.
Ja. Maar
bij de omzet zit nog een ander aspect. Je kan natuurlijk ook een stroom buiten de boeken houden. Dus je ziet nu heel veel ondernemers een extra stroom creëren, hè, om toch maar innovatief toch nog aan wat inkomsten te komen. Soms wordt dat contant betaald. Ja, dan verantwoord je die gewoon niet in de boeken. Mm-hmm. En zo komt die niet mee. Dat is ook een die heel erg voor de hand ligt.
Ja.
Ander aspect is natuurlijk de loonsom.
Zeker. Ja,
fictieve Vertel. Medewerkers erop gooien. Of nog met terugwerkende kracht een soort van salarisstijging doorgeven. En dat kan ook soms lastig zijn, omdat vaak lonen in batchbetalingen worden betaald. Mm-hmm. En niet elk bedrijf slaat die netjes op.
Ja.
Dus dat is weer lastig om soms na te gaan. Maar er zijn wel manieren voor, daar niet van. Wat kan nog meer? Kijk, je hebt ook natuurlijk nog het concernbegrip. Daar kun je ook nog mee gaan spelen.
En, lastig onderwerp.
Ja, en een ander onderwerp is, maar ik hoop dat het niet veel voor zal komen, is het omzeilen van de aanvullende de eisen. Hè? Dus het bonusverbod, dividendverbod. Maar let op, beste mensen, dat is best eenvoudig te vermijden. Want ja, als DGA zeg je gewoon, weet je wat... Ik stuur mezelf gewoon een factuur vanuit een ander fictief bedrijfje. En die zet je gewoon in de kosten.
Ja.
En zo heb je toch nog een bedrag naar jezelf overgemaakt. En lijkt het een legale herkomst te hebben.
Ja. Dus het vraagt creativiteit ook van de accountant om daar gerichter werkzaamheden naar te gaan doen. Heb je nog tips wat een accountant kan doen om op een goede manier en ook vooral efficiënte manier invulling te geven aan zijn werkzaamheden?
Nou, ik zou dus zeker die fraudevormen die dadelijk in die fraud tree staan, en die kun je op onze website gaan downloaden.
Mm-hmm.
Die zou ik zeker te harte nemen. Van kijk nou goed, welke zou bij mijn klant kunnen? Als die jaarrekening vorig jaar al is vastgesteld, dan valt die categorie al af. Maar ja, kijk dan naar die overige categorieën.
Ja.
Het zijn er in totaal, heb ik er nu 7, misschien wordt het wel 8. Hou vooral de frequently asked questions in de gaten. Want er zijn nog steeds heel veel openstaande vragen over het omzetbegrip en concernbegrip. Mm-hmm. En die worden in de komende tijd allemaal nog beantwoord.
Ja.
En het gaat ook verschuiven.
Ja, en die zijn te vinden op de site van de NBA, die
exact,
bedoel je.
Ja. Exact, ja. En zoals ik in het webinar ook al aangaf, als jij nu dan met die werkzaamheden bezig bent, mm-hmm. maak ook screenshots van de faxen als ze op het moment gelden dat jij je oordeel gaat afgeven.
Ja.
Want ze kunnen nadien nog veranderen. Hè? Dus misschien maak jij nu een keuze op basis van nog niet helemaal uitverfijnde regels. Maar dan heb je dat goed vast liggen voor je dossier.
Ja, dat is een hele goede tip, want we zitten echt in een wereld waarin het speelveld en de regels ook gedurende het spel veranderen. En dat maakt het uitdagend, maar soms ook wel ingewikkeld. Hè? En keuzes maken op basis van de informatie die je op dat moment hebt, dat je dat ook gewoon goed vastlegt in je dossier. Dat is een hele mooie toelichting, dankjewel. Juri, kun je een aantal voorbeelden uit de fraudtree noemen die accountants relatief eenvoudig kunnen ontdekken?
Jazeker, daar heb ik een aantal voorbeelden van. Kijk, eentje die ook gewoon vaker voorkomt, is een opzettelijke fout in de berekening maken. Hè? Dus als zeker in een spreadsheet die omzetberekening wordt gemaakt, ja, hoe eenvoudig is het om bewust een cel buiten die formule te laten? Dus ja, daar kun je gewoon heel makkelijk achter komen. En met name voor de referentieomzet kan dat bijvoorbeeld heel goed spelen. Hè? Ja, die wil je natuurlijk liefst zo hoog mogelijk zien. Mm-hmm. Dus misschien met dubbeltellingen, noem het maar op. Nou, een andere vorm die ook makkelijk te ontdekken is dat je bij het schuiven van de omzet, dat je de noemen we de closing the books too early. Dus dat je de administratie al sluit op 29 mei. Als je namelijk de omzet van 30 mei nog mee zou nemen, ja, dan kom je ineens weer net boven die 20% uit. Dus maak je daar een harde sluiting. Andersom kan natuurlijk ook, als je vindt van ik heb nu nog niet genoeg omzetdaling gehad, oh, dan hou ik de boeken nog iets langer open tot 2 of 3 juni, want dan voldoe ik wel weer aan het percentage omzetdaling.
Ja.
En dan heb ik er nog eentje in die categorie. Even kijken, als ik even door mijn tree heen bladeren hoor. Dat is natuurlijk weer die misclassificatie van omzet, heb ik eigenlijk al genoemd. Dan heb je zo'n die culturele instelling, ja, die verantwoordt dus omzet als als een soort van korting op de kosten. Hè? Dus het wordt in mindering gebracht op de kosten. Ja, ja. En daar kijk je minder naar bij de nauwverantwoording. Dus ja, die zie je niet, maar kijk er dus naar.
Dankjewel, dat zijn een paar mooie voorbeelden die accountants relatief eenvoudig kunnen ontdekken. Zijn er dan ook nog lastig te ontdekken voorbeelden?
Ja, zeker. Ik noemde net bij dat voorbeeld van die loonsom. Noemde ik dus dat de DGA dan een bedrijfje opricht, hè, noemen we dan een shell company, van daaruit die factuur stuurt. Nou, daar heb je een variant op van wat nou als je dat doet met een bestaande leverancier. Mm-hmm. Kijk, want die shell company die valt wel op. Die komt ineens voor het eerst in de crediteurenlijst voor of op de betaalgegevens. Daar kun je vragen over stellen. Maar hoe makkelijk is het als je een vriend bedrijf vraagt om dan nepfacturen op te stellen voor niet geleverde diensten? Ja, dus kan natuurlijk ook. En nog een variant erop, die is helemaal lastig, die noemen we de pay and return scheme. Dus dan bestel jij gewoon goederen, mm-hmm. maar jij brengt ze ook gewoon terug. Alleen dan zeg je tegen die leverancier, weet je wat, maak dat bedrag nou niet over naar mijn zakelijke rekening, maar doe maar naar mijn privérekening. Nou ja, zo kun je dus jouw bonusverbod omzeilen of jouw dividenduitkering.
Wat zou jij als afronding van deze aflevering nog mee willen geven aan de accountants rondom fraude met de steunmaatregelen?
Nou, wat ik belangrijk vind om te benadrukken is dat we kijken nu met een fraudebril naar een verantwoordingsobject.
Ja.
En op zich kan ik dat natuurlijk alleen maar toejuichen als forensisch accountant. En tegelijkertijd moeten we ook niet meteen die ondernemer met echt een heel schuin oog gaan aankijken.
Mm-hmm.
Kijk, natuurlijk moeten we wel professioneel kritisch blijven, maar het moet wel een gezonde proportie blijven. Hè? Dus ik zeg altijd, gezond portie wantrouwen,
ja.
Moet je naar die verantwoording kijken. En ik hoop zelfs dat we, ik heb de indruk dat we dit gewoon heel goed gaan doen de komende tijd.
Mm-hmm.
En laten we dan ook dit doorzetten naar jaarrekeningen. Laten we met diezelfde fraudeblik, als we naar de nauwverantwoording kijken, ook doorzetten bij de jaarrekeningcontrole en het samenstellen van jaarrekening. Dat zou heel mooi zijn.
Ja, absoluut. Hè. Het is goed om daar voldoende en ook de juiste aandacht aan te besteden. Niet alleen in deze situatie, maar zeker ook in de toekomst. Mooie opmerking. Dankjewel ook Juri. Ja, en we zien ook in deze nauwe situatie waarin we nu zitten, de coronasituatie, hè, dat grote fraudes, kleine fraudes, hè, de eerste veroordelingen zijn ook al geweest voor malversaties met aanvragen. En ja, fraudezaken kunnen heel groot worden, maar ze beginnen vaak klein. En daarom luidt een Schots gezegde ook, er is geen grotere fraude dan een belofte die niet wordt nagekomen. En dat brengt ons eigenlijk ook automatisch ook al bij de slogan van de MBA en ook de belofte die wordt gedaan aan het maatschappelijk verkeer. Nederland rekent op zijn accountants. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. In de volgende aflevering gaan we dieper in op continuïteit, waar mijn collega Pieter Mansvelder aanschuift. Het onderwerp is natuurlijk niet alleen interessant vanwege het verplichte onderwerp voor je PE-portfolio, maar ook gezien de huidige economische situatie en de recente tuchtrechtuitspraken.